onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door samen te gaan zingen van Psalm 97 en daarvan het zesde en ook het zevende vers. Beminnaars van de Heere, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade. En ook het zevende, Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. En wat er verder volgt in Psalm 97, vers 6 en 7. Gemeente, wij willen deze morgen samen luisteren naar Gods heilige wet en ook de samenvatting die onze Heer Jezus Christus ons gegeven heeft. En wij zingen daarna van Psalm 106 en daarvan het vierde vers als een belijdenis. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Psalm 106 en daarvan het vierde vers. Maar gemeente, luisteren wij nu eerst naar Gods heilzame geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus gaf ons de samenvatting van die wet, toen hij zei: Gij zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, en met heel uw ziel, en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede hieraan gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Gemeente, voordat wij het woord van de Heere willen gaan openen, willen we eerst vragen om zijn onmisbare zegen en om verlichting door de Heilige Geest. Laten we samen bidden. U bent die God die zoveel wonderen heeft verricht, Heere. U bent de Almachtige, de El Shaddai, de Schepper van de hemel en van de aarde. En tot u mogen wij ook deze morgen komen in gebed, als uw gemeente samen vergadert hier in uw huis, omdat u ons opnieuw op deze zondagmorgen samen geroepen hebt, om te luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. En Heere, wat hebben we dan al veel mogen horen en ook zelf mogen belijden. Beminnaars van de Heer. Zo mochten we, Heere, opgeroepen worden om u te beminnen. Hoopt steeds op zijn genade. En Heere, daarom zijn we juist hier. Ook deze morgen. Om het van u te verwachten. Want we belijden het u, Heere. We hebben zojuist uw wet gehoord. Al uw geboden. En wij moeten het belijden voor uw heilig aangezicht. Wij hebben God op het hoogst misdaan en zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. O Heere, er is geen mens die goed doet. Zo helder en duidelijk is uw woord. En wat een dubbel wonder dat u daarom uw Zoon gezonden heeft in deze wereld. In deze donkere, duistere wereld, waarin alles vergiftigd is door de zonde. En wij bidden, o God van alle genade, mogen wij samen ervaren dat u ook tot ons spreekt. Dat u misschien juist die zonde in ons leven oplost. Als wij misschien door de zonde zelfs tot de wanhoop gedreven worden en het uitroepen, o God, begeef mij niet, o God, verlaat mij niet. Dat we dan mogen zingen en jubelen als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Heere, mag het voor het kleinste kind onder ons gelden, tot de oudste onder ons, dat wij u zo mogen kennen, u mogen liefhebben, u mogen dienen met heel ons hart en leven. Als wij het psalmboek openslaan, Heere, en psalm 1 ook voor ons krijgen. Die twee wegen, de weg van de rechtvaardige, welgelukzalig, maar de weg van de goddeloze, die zal vergaan. Heere, wij bidden, mogen wij allemaal horen, tot die schare, die niemand tellen kan, die u volmaakt mag eren en dienen. Heere, dan weet u wat we nodig hebben, ook deze morgen. En zo bidden we voor elkaar. Heere, wij bidden voor ons als gemeente, zoals we hier zijn, voor de gasten in ons midden, die zelfs van ver gekomen zijn. En wij bidden ook, Heere, voor diegenen die met ons meekijken en meeluisteren. Heere, wilt u ze ook thuis opzoeken of op hun vakantieadres? Ook sommigen van ons zijn op vakantie en luisteren nu ook wellicht mee. Mogen we ons verbonden weten met elkaar, tot eer van uw heilige naam. Zo bidden we ook voor allen, Heere, die een taak hebben in deze dienst. Onze koster die alles in gereedheid gebracht heeft, maar verantwoordelijk blijft. Ook degene die verantwoordelijk is voor de techniek, voor de uitzending. Wij bidden, Heere, voor de organist in de begeleiding van de gemeentezang. We bidden voor de kinderopasdienst. Heere, wilt u ook daar met uw geest zijn, als op eenvoudige wijze ook uw woord ook verteld wordt aan onze kleine kinderen. En we bidden ook, Heere, als de gaven worden ingezameld, mag het zijn tot uw eer. En mogen we uw stem zijn ook deze morgen. Want Heere, wij kunnen niet zelf. Maar u bent de getrouwe. En u gaat door. En u wilt zondige mensen gebruiken. En door de dwaasheid van de prediking mensen tot u trekken. Doet u het, Heere, voor het eerst of opnieuw. En dat wij allemaal diep mogen buigen voor uw heilig woord, uw Torah, waarin al alles besloten ligt van de komende Messias. Heere, we leggen het in uw handen en wij bidden om uw kracht en uw zegen om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij openen de Bijbel deze morgen allereerst in het psalmboek. We lezen met elkaar psalm 1 en vervolgens het evangelie van Matteüs. Lezen wij Matteüs 7, vers 13 tot en met 23. Dus ik noemde u psalm 1 in zijn geheel en Matteüs 7, vers 13 tot en met 23. Psalm 1. Welgelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, nog staat op de weg der zondaren, nog zit in het gestoelte der spotters. Maar zijn lust is in des Heeren wet, en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt, en al wat hij doet zal wel gelukken. Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf dat de wind henen drijft. Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan. Tot zover psalm 1. En heel mooi hoe de Heere Jezus zelf in zijn onderwijs ook psalm 1 ook gebruikt. En zelfs hetzelfde voorbeeld gebruikt. En daarom lezen we met elkaar Matteüs 7 vanaf vers 13 tot en met vers 23. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen of vijgen van distelen? Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen. Een iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelfde aan hun vruchten kennen. Niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil mijns vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, en in uw naam duivelen uitgeworpen, en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Tot zover, gemeente, de lezing uit het Nieuwe Testament. En met de hulp van de Heere willen we deze morgen stil gaan staan bij psalm 1. Mag best weten, we hebben nog een aantal weken tot aan de adventsperiode. En ik heb nagedacht, ook biddend nagedacht, waar zal ik over gaan preken in deze periode. En ik wilde een aantal psalmen voor het voetlicht brengen. En dan kan het niet anders, gemeente, als wij naar het psalmboek, uit het psalmboek gaan preken, dat we moeten beginnen bij psalm 1. U zult het straks wel horen in de preek, dat vormt eigenlijk de toegangspoort tot het psalmboek. En dan mag je gelijk al, jongens en meisjes, die poort zien die de Heer Jezus uittekent. Smal is de weg die naar het leven leidt, maar breed de weg die naar het verderf leidt. Twee wegen. We hebben geen derde weg of zo, we hebben maar twee wegen. En nou gaat de Heer een voorbeeld gebruiken die het heel duidelijk maakt. En in psalm 1 lezen we dat in vers 3 en dat is ook de tekst. En dan gaat het over die rechtvaardige man of die vrouw die niet wandelt dus in de raad van de goddelozen. Dan staat er, want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd en welks blad niet afvalt en al wat hij doet zal wel gelukken. En dan wordt het heel duidelijk, als de Heere Jezus ook spreekt hè, over die boom met zijn vruchten. Je kunt maar van een boom een bepaalde vrucht verwachten. Heel simpel. Die boom die aan die goede waterbeken, jongens en meisjes, die geworteld is en die daar zijn sap uithaalt, die draagt goede vrucht, veel vrucht. En de Heer zegt ook, hé, je kunt niet van een appelboom giftige bessen vragen, toch? Dat is heel simpel. Als je bij een appelboom staat, dan denk je, oh, wat die heerlijke appels, daar verwacht je geen giftige bessen aan. Nou, zo simpel is het ook. Diegene die aan die goede waterstromen, daar zijn sap uithaalt, die gaat goede vruchten voortbrengen. Maar de andere kant is er ook. Als zij dat niet doet, hij of zij, dan zal hij voor eeuwig vergaan. Als het kaf dat in de wind wegstuift. Ook daar moeten we over spreken, als we Psalm 1 bepreken. En daarom zet ik boven de preek, jongens en meisjes, ik hoop dat jullie het kunnen onthouden. En ik ga het natuurlijk nog wat duidelijker maken in de preek. Gezegende vruchten. Daar gaat het om ook in jouw leven. Gezegende vruchten. Of eeuwig zuchten. Wat is dat? Beide vinden we in Psalm 1. Gezegende vruchten. Of eeuwig zuchten. Maar gemeente, we gaan eerst samen zingen. En wij doen dat ook uit Psalm 1. En we zingen de eerste 3 versen. Welzalig hij die in de boze raad niet wandelt, nog op padden zonder staat. En dan komt vers 2 onze tekst, want hij zal zijn gelijk een frisse boom. Maar vers 3 is dat eeuwig zucht, hè, jongens en meisjes. Gans anders is het met hem die het kwaad bemint. Hij is als kaf dat wegstuift voor de wind. Psalm 1, vers 1, 2 en 3. En ik heb voor u nog de volgende afkondigingen. En gemeente, in verband met de herfstvakantie zijn er deze week geen activiteiten. Ook is er vanmiddag geen zondagsschool. Behalve de belijdeniscategorisatie, ik heb het jullie ook gezegd, jongens en meiden, die gaat vrijdagavond wel door. We hopen elkaar vrijdagavond om 7 uur weer te zien. Ook is er morgenavond weer gebedskring. En de gebedspunten kunnen doorgegeven worden aan de scriba. De derde collecte van volgende week zondag is bestemd voor het onderhoudsfonds. En de collecten in deze dienst, de eerste collecte is voor de eredienst, de tweede voor de schuldhelging en de derde collecte is voor het jeugdwerk binnen onze gemeente. Van harte aanbevolen en voor alle genoemde data, DV, Deo voor Lente. Wij zingen nu Psalm 1, vers 1, 2 en 3. gemeente, jongens en meiden. Het was op onze eerste vakantie nadat wij getrouwd waren. En dat is al best een heel eindje geleden. Toen was er nog geen internet. Toen moest je nog telefonisch je vakantieadres af gaan bellen. Dan had je een rijtje adressen. En toen hadden we nog van die telefoons, weet je wel, die dan terug... Ja, weet je wel, dat weten jullie niet, maar dan draaiden ze terug. 1, 6, 8 en dan nog... Nou, zo moest je steeds proberen te bellen. En dan had je eindelijk, kon je een vakantieadresje boeken. Zo hadden we dat gedaan. En wij kwamen daar in Zwitserland aan. Nou, wat zul je aantreffen? En een mooi huisje in de bergen in Zwitserland. Een ouder echtpaar deed de deur open. En wij lopen daar naar binnen. En wat het eerste wat opviel toen wij daar binnenliepen in de hal, was een grote poster van de brede en de smalle weg. Ik denk dat je hem al kent en anders moet je straks, volgens mij hangt hij hier ook, de brede en de smalle weg, ook hier in de hal, iets verder bij de keuken. De brede en de smalle weg. En dat is dat Bijbelgedeelte wat we met elkaar gelezen hebben, Matteüs 7. He, breed is de weg die naar het verderf leidt. En smal de weg die ten leven laat en gaat in door de enge poort. En wat nou zo bijzonder was. Wij kregen naar aanleiding van die plaat kregen we een gesprek. En onze harten vloeiden samen. Dat oudere echtpaar, wij waren nog piepjong. En dat oudere echtpaar. En dat resulteerde erin dat wij samen, ik weet nog, zij had een gitaartje. Ze zegt, komen jullie 's avonds bij ons zingen. En zo konden we samen Gods lof samen zingen. Große God, wir loben dir. Zo hebben we dat mogen doen samen. Onze harten smolten samen. Ik geloof dat ze beide al jaren juichen voor Gods troon. En wat bond ons samen? Die plaat van de brede en de smalle weg. Dat was het begin. En het was alsof deze mensen wilden zeggen, als je bij ons naar binnen gaat, kom je eerst langs die plaat. En dat is belangrijk. En als wij vanmorgen gaan nadenken over Psalm 1. En de komende weken, als de Heer het geeft, over de psalmen. Dan is het alsof de Heer tegen ons zegt. Je gaat eerst door Psalm 1 naar het psalmboek toe. We kunnen niet anders. Anders ervaren we eigenlijk geen troost. Want Psalm 1 spreekt heel duidelijk van die twee wegen. De wegen van de rechtvaardige, die is wel gelukzalig, kom ik straks nog verder op. En de weg van de goddeloze, die zal vergaan. Je zou dus eigenlijk Psalm 1 een poort kunnen noemen. We gaan er door naar binnen. En ik hoop en bid dat wij allemaal iets mogen kennen van wat vers 1 zegt. Wel gelukzalig is die man en die vrouw die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Want Psalm 1 maakt het haarscherp. Eeuwig wel, eeuwig wee. Er is geen tussenweg. En je hebt of te maken met de eeuwige vruchten, gezegende vruchten van God, of je moet voor eeuwig zuchten. Daarom als thema dat boven de preek. Hoe mooi gemeente begint Psalm 1. Een zalig spreking. Kijk, je ziet dat de Heer Jezus zijn psalmen zo goed kende. En als de Heer Jezus begint te preken. Jongens en meisjes, dat weten jullie, hè? Waar was dat? Dat weten jullie vast. Waar begon de Heer Jezus te preken? Op een berg gezeten staat er dan. In de bergrede, dat is zijn preek. Dan begint hij te preken. En waar begint hij mee? Zalig zijn. Wel gelukzalig. Psalm 1 begint er ook mee. Zalig. Wel gelukzalig die man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. En aan het eind van de bergrede, dat is het stuk wat we zojuist gelezen hebben. Dan zien we hoe de Heer Jezus dan die twee wegen ook weer erbij pakt. En dan eindigt hij met die man, dat weten jullie jongens en meisjes, die zijn huis op de rots bouwde. En dan, dat bleef staan, maar die man die zijn huis op zand bouwde, die verging. Toen de stormen kwamen. Dus wie is dan zalig, wel gelukzalig? Dat is die gezegende vruchten draagt. Want dat zullen we ook wel horen. De Heere legt de vinger bij de vrucht. Dat is die boom die geplant is aan waterbeken. Gemeente, we gaan er naar luisteren. Psalm 1 is namelijk geen gebed. En is ook geen lied. Het is later natuurlijk wel op rijm gezet. Maar het is bedoeld als een intro. Het is eigenlijk zoals het spreukenboek is. Wijsheidsliteratuur. En u mag best weten, vanmorgen lazen wij aan tafel samen Spreuken 2. Daar zijn we nu aanbeland. En toen dacht ik, ik denk, wat heeft dit veel raakvlak ook met Psalm 1. Je ziet dus het begin van het spreukenboek ook. Ook weer die twee kanten, twee wegen. Noem het een poort, waardoor je naar binnen gaat. En dat hebben we ons eigen te maken. Want die gezegende man of die gezegende vrouw, hoe rijk ben je? Maar als wij daar niet door naar binnen gaan, dan kunnen we het psalmboek de komende tijd wel dicht laten, gemeente, want dan heeft u er niks aan. Jongens en meiden, dan heb je er niks aan als je hier niet vanaf weet. Dan kun je wel spreken misschien over troost, maar dan hebben we niets. Als wij in die weg van die goddelozen gaan, dan moeten we voor eeuwig vergaan. Dat is de ernst. Die enge poort die te leven leidt, dan ben je wel gelukzalig. En u kent misschien, gemeente, die uitdrukking wel. Als we in de Statenvertaling lezen, wel gelukzalig, dan werd er wel eens gezegd, daar staat nu 3 maal zalig. Hè? Wel, gelukkig en zalig. Nou, u snapt, en dat moeten we met elkaar ook maar doen, dat probeer ik u toe te stimuleren ook. We gaan eens even zoeken naar dat grondwoord. Wat staat hier nou eigenlijk voor wel gelukzalig? Wat is een mooie gedachte. Als u een HSV hebt, dan stond er welzalig. Daar staat het woordje geluk er niet bij. In de Engelse King James vertaling lezen we blessed. Dat is gezegend, to bless. Anderen hebben gelukkig. Nou, wat is het nu? Nou, ik denk gelukkig alleen is echt een veel te zwakke vertaling voor dit woord. In het grondwoord zit de overtreffende trap van geluk. Dat is eigenlijk wel gelukzalig, rijk gezegend, die mens, eeuwig geluk, wel gelukkig, zalig. Ik vond mooi hoe de kanttekenaren bij de Statenvertaling erbij schreven bij dit woord. Dan staat er als hebbende de belofte van het tegenwoordige en het toekomende leven. En daar halen ze een tekst aan. Uit 1 Timotheus 4, vers 8. Daar gaat het over die de godzaligheid hebben. Die hebben de belofte van het toekomende en van het eeuwige leven. Dan ben je bij wel gelukzalig. Dan heb je het hier ontvangen. Hier op aarde al. Mag je de Heere kennen met heel je hart en heel je leven. Dat begint hier. Dan moet je denken, ja, dat is alleen maar als we straks sterven. Nee, dat begint hier. Het wel gelukzalige leven met de Heere begint op aarde. En het gaat met je mee tot in het eeuwige leven. Dat is wat wel gelukzalig is. Daar hebben we alles aan. Dat gaat mee tot op je sterfbed. En die mensen zullen dus gezegende vruchten dragen, gemeente. En die anderen die dat niet hebben, zullen voor eeuwig zuchten. De weg van de goddelozen. De weg van de rechtvaardigen. We moeten het eerst gaan hebben, gemeente, over die weg van de goddeloos. Want eigenlijk begint het daarmee. Want hoe zal het die mens gaan die wel wandelt in die raad van de goddelozen? Die wel staat op de weg van de zondaren? Die wel zit op de stoel van de spotters? De psalmdichter weet van de Heere zelf. Hij of zij zal zijn als het kaf van de wind dat wegdrijft. Goddelozen zullen niet bestaan als het oordeel komt. En ik moest in dit verband denken, gemeente, aan datgene wat de Heere Jezus zegt tegen Petrus. Petrus, die zo diep viel. Zijn meester zou gaan verloochenen. En wat zegt de Heere Jezus nou voordat Petrus aangesproken wordt? Simon, Simon, De Satan heeft u zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Dan komt hetzelfde beeld weer. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Ziet u? Petrus mocht ondanks het gebed van zijn Heere en Heiland, van zijn zaligmaker, staande blijven. Toen de duivel probeerde om alles uit de kast te halen, om hem tot zonde te bewegen. En hij zou anders vergaan als God het niet verhoed had. Maar wat een wonder. Hij bleef staande op het gebed van de zaligmaker. En gemeente, het is mijn gebed en verlangen dat u allemaal, zoals we hier zitten, van het kleinste kind tot de oudste onder ons, dat gebed van de Heere Jezus tot onze mogen hebben. Juist als de Satan er alles aan doet om ons die weg van de goddeloze te laten zijn. Want jongens en meisjes, nog even voor jullie dat beeld. Wat is nou dat beeld, dat kaf dat voor de wind wegstuift? Ik denk wel dat jullie het al hebben. Ik heb het ooit al eens gezegd tegen jullie. Even terug naar vroeger, waar mensen op zo'n grote zeef de tarwekorrels gingen verzamelen. He, dus je doet er een hoop tarwe in, maar wat heeft die tarwekorrel? Die heeft zo'n vliesje daaromheen. En die vliesjes moeten eraf. Net zoals in de visindustrie, dat hebben we pas ook nog wel gezien, keurig alle vinnetjes van de vis afhalen om een goed product af te leveren. Zo moet het kaf van de tarwekorreltjes afgehaald. En dan gooiden ze, zeg maar, die tarwekorrels omhoog, die zijn natuurlijk zwaar. En die vliesjes die bliezen weg door de wind. En de tarwekorrels kwamen keurig in de zeef terecht, waar ze opgevangen werden en waar heerlijk brood van gebakken werd. Dat is het beeld. En nu is die rechtvaardige degene die in die zeef valt, bij God vandaan. Maar die goddeloze, die wordt weggeblazen als de wind. Dat is het beeld wat we hier lezen. En zullen we dat dan ook aan vragen? Want de Heere gebruikt altijd dat beeld, hè? Ben je kaf of ben je koren? Dat kaf zijn dus de goddelozen en de rechtvaardigen de korrels. En gemeente, als wij hierover gaan spreken, dan luistert het nou ook over de goddelozen. Want nu kan ik natuurlijk een beschrijving gaan geven, wie is nou precies goddeloos? Hè? En dan ga ik alle mensen opnoemen waar het gruwelijk mis mee is. En u mag best weten, mij schoot ook de verontwaardiging omhoog. Hebt u het gezien? De afgelopen week was het dinsdag dat fractieleider Stoffer bij Eva Jinek zat. En hij bevraagd werd op zijn abortusstandpunt. En hij probeerde in alle rust te vertellen waarom er 40.000 kindertjes in de moederschoot vermoord worden. Want anders is het niet. En hoe de hele wereld daarop stuitert. Hij probeerde het in alle rust nog een keer. Hij werd geframed dat hij een onderzoek verkeerd geïnterpreteerd zou hebben. Dat dan van de onderzoekers genees mocht. Hè? Want ja, hij had wat reden opgenoemd waarom mensen gewoon abortus plegen. Want ja, de een had geen partner, dus dat werd moeilijk. De ander had, nou, wat was het nog meer? Een huis die niet op orde was. Een derde wilde een jongen of een meisje. Noem maar op. Leven door God gegeven, in de moederschoot vermoord. En je mag best weten, als ik dan kijk, gewoon, dan zie je de duivel spant samen. Je ziet, er is geen enkele ruimte. Hij werd geclaimd, ja, 86% van Nederland vindt dat dit moet kunnen. Dan breekt je hart als dat waar is. Ik weet het geen eens of het waar is. Ik denk dat er heel veel mensen zitten met die diepte in hun hart zitten van, kan dit wel? Want een mens moet toch vanuit zijn geweten zien dat dit niet kan. Maar de mens van vandaag laat zich zijn ultieme vrijheid niet afnemen. Zijn zelfbeschikkingsrecht. En iedereen die dat bedreigt moet geëlimineerd worden. Dat is onze... Ja, ook ons land geworden, helaas. En dan kunnen we kijken, zo kijken wij wel naar de raad van de goddelozen. Ik moest eraan denken, toen ik de psalm aan het voorbereiden was de afgelopen week, gemeente. Maar denk, die raad van de goddelozen, je ziet het voor je. Maar toch moeten we die kant niet op vanmorgen. We zullen denk ik, wij zijn geroepen om dichter bij huis te blijven. als we naar Psalm 1 gaan luisteren. Want zit nou die goddeloosheid niet in ons eigen hart? Zullen we het aan elkaar vragen? Waar wandelen wij? Waar staan wij? Waar zitten wij? En gemeente, ik heb ook genoeg aan mezelf als ik dat zeg. En u heeft ook genoeg aan uzelf als we dat zeggen. Wij zijn van nature goddeloze mensen. Onze denken is verkeerd. Onze daden zijn verkeerd. Daarom zegt de apostel Paulus, en gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig. Ook niet één. Er is niemand die goed doet. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Hun keel is een geopend graf. En met hun tongen plegen zij bedrog. En hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Romeinen 3. Gemeente, dat is wie wij zijn. Vanuit onze natuur. Ook als je keurig kerkmens bent in de bron. Als je keurig een dominee bent van de bron. Dat maakt niks uit. Wees eerlijk, gemeente. Zullen we het aan elkaar vragen? Waar ben je mee bezig geweest de afgelopen week? Hoe was je wandel? Misschien wel te midden van de goddelozen. Hoe was je staan op de weg? Hoe was je zitten op de stoel van de spotters? Het gaat hier om 3 werkwoorden, hè? Maar eigenlijk zou je bijna al onze werkwoorden erin samen kunnen vatten. Als hier staat over die 3 werkwoorden, is hier heel goed mee bedoeld, heel bewust van gekozen, die 3. 3 weer het getal van de volheid. Dit is ons hele bestaan. Staan, zitten, wandelen. Ons hele bestaan wordt daarin samengevat. Bij alles wat je doet. Hoe erg is het als we zeggen christen te zijn, maar ons leven is in totale tegenspraak met datgene van wat God bedoeld heeft. Hoe erg is het als wij zelfs avondmaalgangers zijn en de wereld moet zeggen, er is niks van te zien. Moet je toch kijken. Als we leven in zonde, als we zonde aan de hand houden, als we leven in een dubbel leven. Zonde die we niet los willen laten, die we zo heerlijk vinden zelf. Omdat ze ons zo heerlijk uitkomen. Of zonde doen omdat we niet op willen vallen te midden van die wereld. Dat ook nog. Dat we onszelf er niet voor over hebben. Niet voor God over hebben. Wat erg is het, gemeente, als de wereld moet zeggen. Ja, met hun woorden proberen ze mij wel binnen te halen. Maar met hun daden stoten zij mij af. Weet je wat Jacobus zegt? Het geloof zonder de werken is een dood geloof. Dood. Een dood geloof is geen geloof. Dan heb je geen gezegende vruchten, maar zul je eeuwig zuchten. Ik las deze week bij dominee Boer, dominee G. Boer. Die schreef over een Puritein. Die kreeg de klacht. En dat was een dominee, hè? Dat is een dominee. Het waren een hele reeks predikanten. En die dominee die kreeg de klacht, u bent te precies. Moet allemaal zo precies. Wie kan dan zalig worden? Nou, dat was wat ze tegen de Heer Jezus ook zeiden. En weet je wat die Puritein toen zo mooi zei? Hij zei, ik dien een precies God. Zult u het onthouden? Ik dien een precies God. Zo is het. De Heer wil nauwkeurig gehoorzaamd worden. Het is net zoals met een soldaat in dienst. Hij heeft het bevel van zijn meerdere op te volgen. En ook wel precies op te volgen. Nauwkeurig. Anders kan het mensenlevens kosten. Dat is het. Wat hier bedoeld wordt. En daarom, gemeente, jongens, meiden. Hoe staat het met onze levenswandel? Zullen we het eerlijk bekijken? Het zijn 2 wegen. Wel gelukzalig die man of die vrouw die zijn lust heeft in de wetten van de Heer. Maar de goddelozen zullen niet bestaan in het gericht. Volg jij nauwkeurig het bevel van de koning der koningen. En nu kan ik het natuurlijk voor je in gaan vullen. Dat ga ik niet doen vanmorgen. Jij weet, u weet, ik weet. Heel goed waar het op vast zit in mijn en in uw leven, toch? Zullen we het eens open voor de Heere neerleggen? Heere, u bent een precies God. Nauwkeurig. En gemeente, daarom heeft de Heere Jezus met niet aflatende zorg gepredikt op de aarde. Daarom hebben we met elkaar Matthäus 7 mogen lezen. Die ene, die nauwe poort, die tot het leven leidt. En die brede weg, die naar het verderf leidt. Waar loop je op dit moment? Want je weet het. Ik weet zeker als ik het zeg tegen u en tegen jou. Ik heb uw geweten mee. Je weet op welke weg je loopt. Echt waar. Ook al zit er misschien 1000 vragen, ook als je op die smalle weg loopt. Heere, wie ben ik? Maar ons hart neigt naar die brede weg. Smal is de weg die naar het leven leidt. En voor het ingaan in het koninkrijk der hemelen, gemeente, is inspanning vereist. Dat blijkt ook. Eigenlijk is vers 14 van Matthäus 7 een uitroep. Hoe nauw is die poort? En hoe smal is die weg die leidt naar het leven? En weinigen zijn er die deze vinden. En toch, de uitkomst is zeker. Maar zonder inspanning lukt het niet. En ik vind die gelijkenis zo mooi, omdat ook de Heer Jezus, dat zie je, die kende Psalm 1. En die gebruikt dat beeld van Psalm 1 om het kracht bij te zetten. Want nu komen we natuurlijk bij onze tekst. Want daar heb ik nog bijna niets over gezegd. Dan staat er, want hij, die rechtvaardig, of zij natuurlijk, zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en welks blad niet afvalt en al wat hij doet zal wel gelukken. Wat gebeurt er nu met diegene die wel gelukzalig is? Driemaal zalig voor mij, mag u het zo zeggen, de overtreffende trap van zegen. Die lust heeft in de Torah, want dat staat. Die Gods Torah overdenkt, dag en nacht. Hij of zij wordt dus vergeleken met een boom die geplant is aan waterbeken. In de meeste vertalingen wordt hier gesproken over het overdenken van Gods wet. En bij wet, jongens en meisjes, dan hebben jullie gelijk. Oh ja, die hebben ze juist gelezen, de 10 geboden. Exodus. Maar het gaat hier dus om de Torah. Dat staat er ook letterlijk. In het Hebreeuws. Dat zijn de eerste 5 boeken van Mozes. Daar vinden we dus ook al heilsgeschiedenis. Daar horen we van de moederbelofte. Genesis 3, vers 15. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Daar horen we van het Noachitisch verbond. Die boog in de wolken als teken van trouw. Daar horen we van het verbond met Abraham, Isaac en Jacob. We hoorden het vorige week, hè, die rode draad van zegen gegeven aan Abraham. Het volk van Israël, wat daaruit voortsproot. Van Gods trouw voor zijn verbondsvolk. En vanuit die liefde en trouw gaf God zijn wetten. Dan kom je bij Exodus inderdaad. Opdat het goed zou gaan. En daarom, gemeente, kunnen we van harte Psalm 119 zingen. Liefde voor Gods Torah, zullen we straks, kunt u ook zien, zullen we ook straks aan het eind van de preek, zullen we daarmee afsluiten en zullen we dat ook gaan zingen. Gods Torah, en dat onderwijs, dat strekt zich verder uit, het psalmboek door, het spreukenboek, de profeten, dan roep je het uit, hoe lief heb ik uw wet, uw Torah, uw woord, zet in uw woord, mijn gang en treden vast. Die rechtvaardige beleeft vreugde aan de Torah van de Heer. Dat onderwijs verkwikt de ziel, het verheugt het hart en het is zoeter dan honing. Kijk, gemeente, dat is niet een kennen met je hoofd, omdat er maar veel kennis in op te doen is. Nee, we weten allemaal, als er vreugde bij komt, dan raakt het je hart. Ik weet zeker als u hier zit en je ervaart dat, dan komt daar vreugde in mee als God tot je spreekt. Dat kan nooit anders. Noem dat dan maar heel ouderwets bevindelijk kennen, want dat is het. Want dan staat er in vers 2, hè, maar zijn lust is in des Heere wet. In dat woordje lust, daar zit vreugde. Dat staat er eigenlijk in de grondtekst. Vreugde komt erbij, dat raakt je hart. Het Hebreeuwse woord spreekt ook over vreugde hebben. In de Torah van God. Dat overpeinst je. Ja, daar denk je over door. En het brengt je tot aanbidding. Want door die Torah heen zien we de eerste tekenen van de Messias. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Daar zien we hoe de vervulling gekomen is als wij Matteüs voor ons pakken. De Heer Jezus zelf die gesproken heeft met niet aflatende ijver. Daar zien we hem getekend. Dan zijn we dus al bij de betekenis van onze tekst, gemeente. Want diegenen die dit beleven, die worden wel gelukzalig genoemd. Hij of zij mag zich een rechtvaardige weten. Het leven met Gods Torah draagt dus vrucht. De rechtvaardige is als een boom die geplant is aan de waterbeken. En die draagt vrucht op zijn tijd en zijn bladeren vallen niet af. Al wat hij doet zal wel gelukken. Kortom, dan hoef je niet te zuchten, maar draag je eeuwig gezegende vruchten. Gemeente, dan is het dus volkomen duidelijk dat de Heer Jezus de psalmen kende toen hij ook in zijn bergrede dat voorbeeld van die boom gebruikte. Die twee wegen, ook de ernst daarvan. Wordt altijd gezegd, het Oude Testament, of tenminste, dat wordt er sommige theologen gezegd, ik hoop niet bij ons. Ja, het Oude Testament, dat is dan het oordeel en zo. En het Nieuwe Testament, gelukkig, zet het weer in het perspectief, want daar zien we een God van liefde. Nou, dat is grote onzin. Want de Heere Jezus deed niets anders dan teruggrijpen naar het Oude Testament. Steeds weer liet hij zien dat hij zelf de vervulling is. Steeds liet hij zien de ernst van hen die op die verkeerde wegen wandelden. En de oproep om tot hem te komen. Twee wegen. En wat zegt de Heer Jezus? Aan de vruchten ken je de boom. En iedere boom brengt voort goede vrucht. En een kwade boom brengt voort kwade vrucht. En jongens en meisjes, dat zei ik net al tegen jullie, is heel simpel. Ik dacht dat de oogsttijd voor de appels net een beetje voorbij is. Maar als jij een mooie appelboom ziet, dan denk je, oh jongens, kijk of er een mooie appel aan zit. Ja, dan verwacht je toch niet dat daar giftige vruchten aan zitten. Ja, bessen kan natuurlijk helemaal niet. Maar dan verwacht je een mooie, heerlijke, sappige appel, toch? Want dat is een goede boom, die ziet er goed uit, goed in het blad. En nou, dan moet de goede vrucht aan zitten, dat. Heel logisch. Het is zoals Psalm 1 zegt. Hij of zij zal zijn als die boom geplant aan waterbeken. De rechtvaardige zal het dus goed gaan, omdat hij geplant is aan die waterbeken. Die zorgen dus voor die vrucht. Daar zit iets in, gemeente, van diep wortelen. En jongens en meisjes, misschien weten jullie dat, als je een boom aan de bovenkant ziet, dan denk je, wow, wat een grote boom. Maar waarom staat die boom zo stevig? Omdat hij soms beneden in de grond net zoveel wortels heeft als boven te zien zijn. Moet je voorstellen. En hoe dieper een boom geworteld is, hoe sterker die staat en hoe meer blad hij heeft, hoe meer vrucht hij draagt. Dat is het beeld. Heel eenvoudig. Die rechtvaardige is als die boom die goed geworteld is. Die geworteld is aan waterbeken, staat er. Dat is dus die zijn sappen uit de Torah van de Heere haalt. Je drinkt en je groeit erdoor. En nu vraag je natuurlijk jezelf af, oké, maar wat zijn die vruchten dan? Want er staat nogal een belofte bij, hè? En misschien zit je hier, of je luistert mee, en daar worstel je mee. Want al wat hij doet, lezen wij, zal wel gelukken. Wat zouden dan die vruchten zijn? Zou het dan hier gaan om succes in je leven? dat je alles voor de wind gaat, dat je gelukkig bent, of dat anderen aan jou kunnen zien, daar zijn wij erg gevoelig voor, merk ik. Ik zelf net zo goed. Dat anderen aan jou kunnen zien dat jouw leven toch wel echt zin heeft. Die zingeving. En oppervlakkig gezien, als je zo snel die psalm leest, dan zou je dat erbij kunnen bedenken. Hè? Want er staat er toch, die zal het wel gaan. Dat is nogal wat. Alles wat hij doet zal wel gelukken. Nou, en moet je allemaal maar bij de handen afbreken. Hoe moet je dat dan zien? Want ik geloof niet dat er dit ermee bedoeld wordt, gemeente. Juist de Heer Jezus zelf brengt ook duidelijkheid bij de vrucht. Want die vrucht bestaat hieruit dat het zegening brengt voor het tijdelijke leven, maar ook voor het eeuwige leven. En weet je waar je die gezegende vruchten dan aan kan spiegelen? Heel duidelijk, Matteüs 7, aan je daden, wat je doet. Goede bomen brengen voort goede vruchten. Kwade bomen brengen voort kwade vruchten. De weg van de goddeloze zal vergaan. De weg van de rechtvaardige wordt door de Heere gekend. Zo mooi, gekend. Dan ben je een gekende van de Heere. En het is scherp, gemeente, want Gods liefde is altijd scherp. En tegelijkertijd ligt hier juist zo'n rijkdom in. Want we sporen elkaar natuurlijk met liefde aan, om meer geworteld te raken in die waterbeken van Gods woord. Om zijn stem te horen. En hoe meer u de stem van de zaligmaker hoort, hoe meer u van zijn liefde hoort, des te meer zie je de zonde in je eigen hart. En te meer kom je tot de verwondering. Dat is alles wat het woord van God doet. En die verwondering is een vrucht van een gezegend leven. Gezegende vruchten of eeuwig zuchten. Als ik dat zo zeg, gemeente, dan heb ik er, en degene die het in de gemeente-app gezien heeft, heeft er nog iets achter gezien. Ik heb er een uitroepteken achter gezet en ook een vraagteken. Het uitroepteken staat ervoor, het is van 2-1. Let wel. Maar het vraagteken, heb jij nou die gezegende vruchten of moet je eeuwig zuchten? Dat is ook de vraag, de ernst. Weet je dan waar je jezelf bevindt? Als jij die eeuwige vruchten hebt, dat kun je weten. Want het blijft niet vaag. Weet je waar je jezelf dan bevindt? Hè? Heel duidelijk. Met een open Bijbel aan de voeten van de Heer Jezus. Dat kan niet anders. Die twee horen onlosmakelijk bij elkaar. Met een open Bijbel aan de voeten van de Heer Jezus. Dan hoor je zijn onderwijs. Dan hoor je zijn preken in het Nieuwe Testament. Waar hij begint met de zaligsprekingen. Zalig zijn de armen van geest. Want hun is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. O, dan zie je bij jezelf nog zoveel tekort en zoveel gebrek. Dan komt er, gemeente, dat kan niet anders, dan komt er een treuren over de zonde. En ik zeg dat niet als voorwaarde, maar het komt daarin mee, dat kan niet anders. Dan zie je dat je zelf met lege handen staat. Heer, hier ben ik. Ik gezegend. Als u zou doen naar recht, dan zou u mij voor eeuwig wegdoen. Maar dan ervaar je misschien zelfs tegenstand in je omgeving. En toch mag je horen, zalig zijt gij als u de mensen smaden. Verblijd en verheugt u. Nou, waar ligt jouw vreugde in? Waar ligt uw vreugde in? In de Tora van God. Maar zijn lust is in des Heere wet. En hij overdenkt die dag en nacht. Leinis Kattengezante, weet je het nog, van vrijdagavond. We hoorden toen die uitspraak, ik liet jullie dat filmpje zien, van die Ben Stewart. Hè? En die Ben Stewart die zei, en ik vond dat zo typerend. Hij zegt, ik heb nog nooit een sterke christen gezien die de Bijbel niet dagelijks leest. En ik heb nog nooit een zwakke christen gezien die zijn Bijbel wel dagelijks leest. Zullen we het onthouden, gemeente? Met een open Bijbel aan de voeten van de Heer Jezus. Dat is die boom die geplant is aan Waterbeek. Het is je eten en je drinken. Heb je dan altijd zin? Heb je dan altijd volop het verlangen? Nee. Maar God vraagt het in gehoorzaamheid. En door die gehoorzaamheid heen wil Hij je leiden. Wil Hij je doen groeien. Wil Hij je ook zijn heil openbaren, soms onverwacht en ongedacht. Want wat zijn nu nog meer die gezegende vruchten? Weer citeer ik Matthäus 7. Niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. En dan komt het. Maar die doet de wil van mijn Vader, die in de hemelen is. Daar gaat het om dus. Dat je de wil van de Vader doet. En waarin wordt zijn wil gedaan? Nou, niet in woorden. Niet met mooie bevindelijke praat. Van ja, het mag toch wel eens zo komen te wezen. Of ja, God moet het doen, ik weet het allemaal. Of ik vind het zo moeilijk en nou, ik hoor genoeg. Nee, daar heb je niks aan. Maar door je daad. Is dat activistisch? Nee, de Heer Jezus roept ertoe op. Door je over te geven aan zijn wil. Door te vluchten tot hem. Door je zonden te belijden en ze te laten. Daar gaat het om. De Heere Jezus zelf zegt het. Die de weg, de waarheid en het leven is. Dan luister je naar hem. Gemeente, dan blijf je toch vanmiddag niet zomaar weg. Dat kan toch niet? Echt, dat kan niet. Dan ben je er. Dan ben je ook betrokken op de gemeente. Die God je gegeven heeft. Dan ben je betrokken op zijn woord. Dat kan niet anders. Dan ben je betrokken op zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Je hebt hem lief gekregen. Hij is je alles geworden. En des te meer je van hem hoort en des te meer je over hem leest, raak je geworteld in zijn liefde, gemeente. En hoor eens, het is de belofte die we mogen ontvangen. Die zal zijn vruchten geven op zijn tijd. Oh, ik vind dat zo bevrijdend, dat mag u best weten. Dat er staat, die vruchten op zijn tijd. Dan zit ik dan soms te worstelen en denk, o God, waar zijn mijn vruchten? Als ik het in uw midden moet verkondigen. Als ik het in mijn gezin ben. Wie ben ik? Die vruchten zijn er niet altijd. Ik zie ze niet altijd, gemeente. En u misschien ook niet. Maar dan staat er op zijn tijd. Wat een wonder. Wat een wonder. Er kunnen dus periodes zijn waarin ik me vruchteloos ervaar. En waar ik soms ook vruchteloos ben. En weet je wat er dan gebeurt? Want je snakt ernaar. En je grijpt ernaar. En je trekt steeds dieper die sporen in de Tora van God. Om daar je vrucht vandaan te halen. Om daar die levenssappen door je heen te laten vloeien. En dan zorgt de Heer voor de vrucht. Dat is de bevrijding. Dan verlos je, word je verlost van de kramp. Dan hoef je het zelf niet te doen. Maar dan komt dat op Gods tijd. Op zijn tijd. Dan kan het zijn hè, dat er hier alles in je leven je bij de handen afbreekt. Hè. Dan kan het zijn dat je diep ongelukkig bent in je leven. En toch roep je het uit. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. En ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dan ben je toch de gelukkigste mens op deze aarde. Want je bent een mens die de belofte van de levende God in zich draagt. In zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Het is volbracht. Maar hoor eens gemeente, we zijn nog niet helemaal klaar. Want er blijkt met die boom nog iets bijzonders aan de hand te zijn. Er staat van die boom in Psalm 1 vers 3. En welks blad niet afvalt. Dat staat er dus ook nog van die boom geschreven. Er staat eigenlijk in het grondwoord nog iets mooiers. Ik vind dit te zwak vertaald van onze Statenvertalers. Er staat dat zijn blad niet verwelkt. Dat is eigenlijk veel mooier. Wij kijken natuurlijk nu om ons heen hè? En de bossen, ze worden prachtig, hè? Ze beginnen mooi te kleuren. Maar we weten allemaal hoe mooi zijn die blaadjes. Maar dat is het eerste teken dat ze af gaan vallen. En dat het aan verderf onderhevig is. Maar nou het wonder. Diegene die nou die sappen haalt uit die wet van de Heer, die Torah. Dat blad valt niet af. Maar ze verkleuren ineens. Ze blijven levendig en fris. Dat is het. Het verduurt tijd en eeuwigheid. Hier leven we bij de seizoenen. Ook in het geestelijk leven. Maar het woord van God blijft tot in der eeuwigheid. En voor iedereen hier vanmorgen, die door het geloof aan de Heer Jezus verbonden is, het vlees geworden woord, de Torah van God vandaan, voor hem of haar mag gelden. Ze zijn als die boom, waarvan zelfs de bladeren niet verwelken. En ze ontvangen eeuwige blijdschap. Eeuwig geluk, eeuwige vrede van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. En daarom tot slot gemeente. Hoe is het? Ik zet nu een vraagteken erachter. Gezegende vruchten of eeuwig zuchten? Hoe is het? Het zal toch niet waar zijn dat je deze rijkdommen uit Gods woord gehoord hebt. En je achter je laat. Of mag je door genade zeggen. Toch van hem te verwachten. Van 2:1. Of je zult roepen. Bergen valt op ons. Heuvelen bedekt ons. Maar als je nu door genade die rijke vruchten mag plukken. Dan zien we. Dan gaan we dat ook zien. Dan zien we iets van zijn heerlijkheid en majesteit. Ook terug in onze gemeente. Dan mag van de hervormde gemeente de bron gezegd worden. Zie hoe lief ze elkaar hebben. Ja, zie hoe lief ze Christus hebben. Vurig van hart, vurig van geest. Uitziende naar die dag dat Christus komt om de oogst binnen te halen. O gezegende vruchten. Dan heb ik niets meer van deze wereld te duchten. Maar mag ik voor eeuwig naar Jezus vluchten. Hij is mijn borg, mijn middelaar. En met hem kom ik met al mijn zonden klaar. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Gelijk een bron zich uitstort op de velden. Wanneer ik door uw geest uw wetten leer. Dan zal mijn tong uw redenen vermelden. Want uw geboden zijn waarlijk recht, o Heer. En gij zult de vlijt van die u zoekt vergelden. Amen. Zullen we die psalm samen gaan zingen, gemeente? Psalm 119 en daarvan het 86ste vers. 119 vers 86. Gemeente, zullen we de Heer samen danken en bidden. Heere in de hemel, u die de levende God bent, tot u mogen we komen. En wij danken uw grote naam, Heere, voor uw heerlijk woord. Die twee wegen, die uit liefde aan ons zijn gegeven. En wij bidden, Heere, mag het zijn dat wij allemaal, die de gezegende vruchten mogen dragen. Heere, want dat is het doel ook elke keer van de prediking, die u doet uitgaan. Dat u geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij of zij zich bekeren en leven. Heere, dan kent u ons leven, dan kent u ons hart, dan kent u onze moeiten en zorgen. Het is u alles bekend, ook onze vreugden. En wij danken u, o God, voor alles wat u geeft. Maar wij bidden, wilt u ook helpen en doorhelpen. Heere, dan bidden wij ook voor Jolanda Snoek van de brug 8. Wilt u met haar zijn, Heere? Ook als ze binnenkort weer een MRI-scan krijgt, ook voor haar been. En ook binnen afzienbare tijd nog een blaasoperatie moet ondergaan. Heere, dan ervaart zij veel beproeving en moeite. En wij bidden, wilt u uw zegenende handen op haar leggen. Te midden van de moeite en de strijd in haar leven. En dat ze toch mag weten, dit weet ik vast. God zal mij niet begeven. Heere, wilt u het zo doen, door uw woord en door uw geest. Heere, zo bidden we ook voor Tini Kofferman van de Oslolaan 16. Heere, we danken u dat zij een goede uitslag kreeg, ook de afgelopen week in het ziekenhuis van de scan die ze gehad heeft. Blijkt dat de medicatie gezegend is. En heere, dan bidden wij voor haar, ook als ze binnenkort een operatie moet ondergaan, om alsnog ook de kwaal ook weg te halen. En daarna wellicht ook nog een traject van bestralingen moet gaan. Heere, dan ligt er nog een hele weg voor haar. Maar dan weten we ook dat u erbij bent, dwars door alles heen. En u heeft dat ook nu in haar leven willen betonen. U bent een God van heel dichtbij en niet van ver. Wilt u zo ook uw handen uitstrekken naar haar? En dat ze steeds, Heere, met dat open woord aan uw voeten mag verkeren, om van u troost en heil te ontvangen. Heere, zo bidden we voor alle anderen, die misschien ook tobben, die nu niet met naam en toenaam genoemd worden. Heere, dan weet u ervan. U kent ons leven, u kent ons hart, u kent onze zorgen, onze pijn. Het is u alles bekend. Maar Heere, mag boven alles uw eer schitteren, dwars door alle zonden heen soms, Heere, die we om ons heen ervaren, dat u uw koninkrijk bouwt. We bidden ook voor al diegenen onder ons die op vakantie zijn of die nog gaan. Wilt u ze veilig geleiden? Breng ons volgende week ook weer in liefde en getrouwheid en gezondheid samen. We dragen ze elkaar aan u op. Geef ons ook even rust bij al het werk wat gedaan mag worden. En mogen we zien op u, de levende God. En Heere, dan bidden wij ook voor uw verbondsvolk Israël. Breng hen tot de kennis van u, de Messias. Heere, we hebben gezien hoe het de afgelopen week gegaan is. En wij danken u dat alle nog levende gijzelaars teruggekomen zijn bij hun families. Maar ook de pijn voor allen die het leven lieten. O Heere, ontferm u. Ook als daar nog zelfs misbruik van gemaakt lijkt te worden. Ook dan lichamen niet terugkomen. O Heere, u weet al die dingen. Wij bidden voor uw volk. Maar geef vrede, o God, te midden van de chaos. Mogen we zo zien op u, de gezegende Heere, onze Heere Jezus Christus en zaligmaker. Heere, zo leggen we het alles voor u neer, in de vergeving van al onze zonden. En wij vragen het van u, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen nog tot slot van Psalm 52... En daarvan het zesde en het zevende. Maar ik zal als de olijfboom groeien in het huis des grote gods. Ik zal in eer en godsvrucht bloeien. Nou, dat is die boom die aan wateren geplant staat. En waar loopt het op uit, gemeente? Dat is vers 7. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Psalm 52, vers 6 en 7. gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.